Je luistert naar Geen Kind Meer Gesloten, een podcast van Level over hoe Jeugdzorg Plus instelling De Koppeling zichzelf opheft, stapje voor stapje. Jeugdzorg Plus, daar komt een kind als de rechter dat nodig vindt, voor de eigen veiligheid of die van anderen. Ik, Marije, ben de verteller in de podcast. Als moeder met ervaring in jeugdhulpland ben ik nieuwsgierig naar hoe de koppeling van gesloten naar meer open ging. Hoe dat uitpakte en hoe dat wordt ervaren. Met mijn recorder ging ik langs bij jongeren en medewerkers van vroeger en nu. En hun verhalen zijn eerlijk, soms schrijnend, maar ook hoopvol. Als dit de eerste aflevering is die je luistert, druk dan op pauze en begin bij aflevering 1. Er zit namelijk een opbouw in de podcast. Aflevering 3. Weg van repressie. Hoe is het als hulpverlener om te moeten wennen aan kinderen vastpakken en hen opsluiten? En als je dat eenmaal gewend bent, om het weer te ontwennen? Hulpverleners Koos en Genevieve vertellen erover. En hoe is het als jongvolwassene om jaren later terug te gaan naar de gesloten instelling waar je als jonge tiener woonde? Nina, 23 jaar, had 7 jaar geleden gratis wifi van de Kentucky Fried Chicken, vlakbij de snelweg, waar haar kamer in de koppeling op uitkeek. Nu staat ze bij de receptie en kijkt op haar telefoon of er een berichtje is van haar mentor van vroeger, Genevieve.
Nee, ik heb geen.
En die stapt net het pand binnen.
Het is gewoon precies wat ik de dag die binnenkom.
In de gang loopt ook een andere oude bekende. Een docente van vroeger, van de school in het gebouw. We nemen de trap naar boven, naar een ruimte met een grote tafel. Om te praten over vroeger en nu. Het is warm.
Zo moesten de kachels ook aan.
Ja.
Genevieve herinnert zich een vergadering, 7 jaar geleden, verderop in het gebouw.
Volgens mij hadden we in de vergadering, kregen we altijd te horen als er nieuwe aanmeldingen binnenkwamen. En toen werd er dus verteld over een meisje, uit mijn hoofd was je 14 toen.
Ja.
Toch wel een complexe problematiek.
Ja.
Was veel in de Vondelgroep te zien.
Ja.
Drugsgebruik.
De Vondelgroep was een groep hangjongeren die 's avonds en 's nachts in het Vondelpark hing. En waar drugs gebruikt werd en gehandeld.
Wie zit deze kaas zitten? En ik zei meteen,
ja, ik.
En toen kwam ze binnen.
Ja.
Nina.
Ja.
Klein meisje. Grote bos krullen. Pittig. Zelfbepalend.
Zeker.
En je was ook heel verdrietig in die periode.
Ja. Ik wist het allemaal niet meer.
Want hoe was je ook alweer gebracht?
Justitiebusje.
Met Davy en Anton, dienst.
Ja, vanuit Heerhugowaard, Transferium.
Oh, ja,
daar zat ik eerst.
Ja.
Het werd allemaal spullen gecontroleerd. Toen mocht ik mijn kamer gaan inrichten. Nou, toen dacht ik echt, wat doe ik hier? En toen had ik jou als begeleider en John, had ik. En John vond ik toen veel chiller. Hij zegt dat ik over 6 weken naar buiten mag. Genevieve die zei tegen mij, nou, we gaan nog even bekijken hoor, hoe jij het hier gaat doen.
Stap voor stap.
Stap voor stap gaan we het maar even zien. En toen dacht ik, nou, dit is echt een kring van mijn wijf. Die wil ik niet. Ja.
Als ik er zo op terugdenk, denk ik dat toen ik hier kwam werken, in het begin eigenlijk ook wel moeite had. Nou ja, dat ik fysiek moest ingrijpen. Wat dat voor een ander betekende, dat besef had ik eigenlijk nog niet. Totdat je het eigenlijk zelf moest gaan doen. En ik had daar eigenlijk ook wel moeite mee. Maar goed, het was ook een protocol van ons. Ja, waar je dan met z'n allen eigenlijk toch een bepaalde houvast in hebt.
Met fysiek ingrijpen wordt bijvoorbeeld bedoeld vastpakken, een jongere op de grond leggen met een paar medewerkers, of in dekens wikkelen en naar de separeercel dragen. In de koppeling gebeurt dat nu niet meer.
Wat mij heel erg bijgebleven is vooral de isolatiecellen. Ik denk dat dat echt een hele erg goede vooruitgang was. Toen dat moment dat eigenlijk gewoon werd gezegd van dit gaan wij niet meer doen.
We gaan niet meer separeren.
Dit kan niet meer.
Want daar heb je ook wel jongeren over gehoord op de groep toen.
Ja,
En wat voor ervaring hebben ze toen gehad? Weet je dat nog?
Ik heb bijvoorbeeld wel van een meisje die toen bij mij op de groep zat. Die heeft daar ook echt trauma's en zo van overgehouden. En dat ze bang is in dat soort ruimtes. En dat ze altijd, als je met haar begint over deze periode, dan is het altijd isolatie, isolatie, isolatie.
Dat is ook wel echt waarvan, als ik het Nina zo hoor vertellen van, ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik weet nog dat er een keer werd gezegd, ga maar even liggen, ervaren hoe dat dan is. En ik weet dat ik dat dus gewoon echt niet wilde. En ook nooit heb gedaan. Dus ik heb nooit op die mat gelegen en me nooit laten inwikkelen. En er waren collega's die dat wel deden, omdat zij de andere kant wilden ervaren. Maar ik wilde dat absoluut niet. Maar als ik er nu aan denk, raakt het me eigenlijk nog steeds dat ik dat heb gedaan. En de intentie was waarschijnlijk goed, maar het effect daarvan was in mijn ogen traumatisch voor de kinderen. Dus ik ben echt blij dat we die omschakeling hebben gemaakt naar het anders werken. En dat gewoon eigenlijk landelijk gewoon verboden is eigenlijk.
Dat is echt goed hoor.
Waardoor er ook gewoon minder trauma bij die kinderen komt die het al moeilijk hebben.
Een oudere collega van Genevieve is Koos. 20 jaar geleden begon hij als beveiliger in de zorg voor heroïneverslaafden. Na een opleiding kwam hij terecht in de jeugdzorg, op open groepen. En dat is wat anders dan gesloten.
In de gesloten jeugdzorg hebben jongeren een machtiging gesloten. Die wordt door de rechter afgegeven. En die kunnen niet zomaar naar buiten. Dus die moeten verlofstatus hebben. Daar zitten regels aan verbonden. En open is dat niet zo. Open gaan jongeren vanzelfsprekend buiten de instelling naar onderwijs. Gesloten hebben jongeren soms ook wel buiten de instelling onderwijs, maar het is niet vanzelfsprekend. Het kan ook zijn dat ze in de instelling onderwijs krijgen. Wat voor mij wel heel belangrijk was, ik was gewend om open te werken. Ik werkte niet met een pieper. En die vechtpartijen die ik in het begin had, toen ik nog particulier werkte, werkte ik in mijn eentje en dan sprong ik ertussen. En dat bleef maar aanhouden. En op een gegeven moment bedacht ik me, er gingen twee met elkaar vechten. Ik laat het maar even gaan, want er zit geen bloed aan de muur, gek gezegd. En toen ik daar iets minder assertief in werd, dachten ze, oké, maar nu moeten wij dus zelf iets anders doen. En daar is het mee gestopt.
Met een pieper werken betekent dat medewerkers elkaar kunnen oproepen als ze assistentie nodig hebben. Ze noemen dat dan alarmdrukken.
Als je het altijd maar voor ze oplost, dan verandert er eigenlijk niets. Dus dat was voor mij de oplossing. Maar toen ging ik gesloten werken en toen kreeg ik een pieper. En daar had je een heel protocol. Als je pieper drukt, ga je ingrijpen, pak je een jongere vast. Breng je hem naar zijn kamer, is hij niet rustig op kamer. Of hij is al zo onrustig, dat bepalen wij dan, onrust. Maar daar zal ik zo iets over vertellen. Dan gaat hij in afzondering, in separeer. Daar wordt hij dan ingewikkeld in doeken en in drie dekens, zodat hij niet gelijk op kan staan en weer naar de deur kan lopen.
Het geluid van de pieper is hard en schel. In de koppeling hebben ze het er wel eens over gehad of er niet een vriendelijker geluid te bedenken was. Maar dat is er nooit van gekomen.
Ik was helemaal niet gewend aan die pieper. Ik moest op een hele creatieve manier moest ik met problemen omgaan. Maar eigenlijk net zoals dat je in een gezinssituatie omgaat met problemen. Wat heb je? Als ouder heb je ook geen pieper. Dus dan ga je ook kijken, wat is nou opvoedkundig een goede keuze of beslissing? Dus ik heb in die beginperiode heel erg moeten zoeken naar hoe ik mijn creativiteit, die ik open had ontwikkeld, ging implementeren in die gesloten jeugdzorg. En daar heb ik ook wel discussies over gehad met collega's.
Terug naar Nina en Genevieve. Ook al was het destijds gebruikelijk, Genevieve zat het nemen van repressieve maatregelen niet lekker. En ze is zeker niet de enige. Maar wat is daar bij haar eigenlijk de reden voor?
Wat bij mij ook wel erg speelde toen de tijd was dat ik zelf ook hulpverlening had gehad toen ik zelf jonger was. Dus ik had ook aan de andere kant gestaan. En mijn doel was om uiteindelijk jongeren te gaan ondersteunen. En ik denk dat mijn passie en empathie toch wel hielp in de verbinding met jongeren. Waardoor ik niet altijd meteen op de regels ging zitten of boos werd, maar dat ik liever eerst het gesprek aanging van, hey, wat maakt nou dat je hebt gebloot? Of is het nou handig? En wat zou dan nu dan het effect ervan zijn? Ja. En wat denk je zelf? En dat ik niet gauw zelf een consequentie wilde bedenken, maar dan Nina zelf een consequentie liet bedenken.
Consequentie, om het woord straf te vermijden. Consequentie betekent, wat je doet, heeft gevolgen. En meestal gaat het over dingen die je niet mag doen of die niet goed voor je zijn.
En ik weet ook wel dat er momenten zijn geweest dat ik volgens mij ook best wel direct en streng ben geweest. Maar dan had ik dat voor het gevoel, denk ik, misschien als ik even terugdenk, dan gebeurde er iets bij mij.
Ja, ik weet nog één keer, toen had ik, ik weet niet meer wat er was gebeurd, maar ik weet wel dat ik naar de kamer moest. En toen zei ik tegen Genevieve, ik zeg, ik wil nu niet met je praten. En toen zei ze tegen mij, en we moeten nu praten met elkaar. En toen, dat was één keer, toen, ze werd niet woedend op me, maar het was even stem verhogen. En het, je zag aan haar echt van, nee, nu gaan wij in een gesprek met elkaar. En toen dacht ik, oké, nu moet ik echt een keer naar, nu moet ik naar Genevieve luisteren. Toen was het echt, je stond ook gewoon een beetje gewoon met tranen zo van, wat moet ik nu? En toen, uiteindelijk gesprek gehad en toen zei oké, nu laat ik jou even met rust. En toen liep je mijn kamer uit en toen dacht ik, huh? Hoe dan? Hoe kan dit? Wat is hier gebeurd? Ja, ze gaat weg.
Ja, ik denk dat we beide denk ik heel veel hebben geleerd van die periode.
Er kwam een alternatief voor het isoleren, voor het separeren. De jongeren niet apart zetten, maar er juist bij blijven. Om die presentie ook echt waar te kunnen maken, kwam er een nieuwe functie bij, de koppelaar. Wanneer een medewerker en een jongere er samen niet uitkomen, bijvoorbeeld, kan er een koppelaar bijgeroepen worden, om even met een frisse blik te kijken of spanning weg te nemen. De koppelaar, zoals Koos lange tijd was, is beschikbaar voor alle groepen en kan snel inspringen. Koos was een gewone pedagogisch medewerker, maar wel een met veel ervaring en extra getraind in de presentiebenadering.
Toen we net besloten, we gaan niet meer separeren, dan moeten collega's nog wel aan wennen. Hè? Want dan krijg je, ja, maar het wordt onveilig. Wat moeten we dan? Het alternatief werd presentie. Presentiebenadering is een manier van werken waarbij je naast dat kind gaat staan. Vertragen is heel belangrijk. Dus als het heel heftig lijkt, dan is de eerste reactie vaak snel handelen. We moeten het veranderen, we moeten het oplossen. En in presentie zeg je nee, dit is het. En we gaan eerst eens gewoon rustig kijken wat het nou is. Dat is het vertragen. Ik kwam erachter dat ik eigenlijk, zolang ik dit werk doe, al werk via de presentiebenadering. Alleen had het die naam niet. En ja, misschien kan ik iets meer vertellen over de rol van koppelaar. We hebben altijd onze handen vrij. Die helikopterview is heel, voor mij heel belangrijk gebleken. Want je bent beschikbaar en zonder oordeel. Collega's moesten daar dus nog wel aan wennen. En we waren geen leidinggevende. Dus we waren wel gelijkwaardig, maar we hadden wel een andere taak. En soms was dat ook heel ingewikkeld. Want als je als collega midden in een situatie zit en je hebt neus aan neus gestaan met een jongere. En er komt er een bij en die zegt, ja nee, maar we gaan nu vertragen. Ja, daar stond niet altijd iedereen voor open. Maar gesteund door de directie hebben we dat wel zo, die functie zo vormgegeven. En daar gingen dan collega's ook steeds meer aan wennen. Want feitelijk moet je ook present zijn voor je collega. Daar moet je ook in de samenwerking kunnen komen, in contact kunnen blijven, om zo je doel te bereiken. En dat is een proces geweest wat steeds beter en steeds beter en steeds beter is gegaan. Ik denk dat het een functie is die onmisbaar is in deze vorm van zorg.
De presentiebenadering hield ook in dat alle medewerkers jongeren op een nieuwe manier gingen benaderen.
Ja, op een gegeven moment hebben we ook besloten, we gaan niet meer zomaar vastpakken. We gaan niet zomaar meer ingrijpen. En daar kan ik een goed voorbeeld van geven. Als jongeren om 10 uur, die moet om 10 uur naar kamer en dan gaat de deur dicht. En dan gaan de collega's naar huis. En dan had je wel jongeren die zaten hoog in spanning of die hadden iets vervelends meegemaakt in de dag of in de dienst. En die wilden niet naar kamer. Nou, in de oude situatie werden die gewoon naar kamer geholpen. Dus die werden vastgepakt en dan naar kamer gebracht. Nou, op een gegeven moment, als je het gaat benaderen vanuit die presentiebenadering, slaat dat natuurlijk nergens op. En wat wij zijn gaan doen is vertragen. Dus je gaat naast het kind zitten, in gesprek van wat is er nu eigenlijk. Soms kwam daar angst uit of frustratie uit. Het kind had misschien zitting gehad en die was verlengd door de rechter. Dus die had horen gekregen, ik moet nog langer blijven. Had daar niet op gerekend. Of had een vervelend gesprek met een vader of een moeder gehad. Of was verdrietig. Nou ja, in de oude situatie pak je dus een kind beet. Die breng je naar kamer en doe je de deur op slot. Dus die zet je met angst, verdriet of andere emoties achter een deur. Daar waar in de nieuwe werkwijze just ernaast ging zitten, in gesprek ging. En uiteindelijk er wel achter kwam wat er nou speelde. En dat gesprekje, al was het maar 10 minuten of 5 minuten, het kind zo had geholpen dat het zelf naar kamer ging. En dan is het nog steeds wel verdrietig of angstig of weet ik niet wat. Maar had wel, doordat je beschikbaar was en beschikbaar bent, ging het een rustige, veel rustigere nacht tegemoet. Als ik kijk in de jaren, is dat wel. Het is een hele mooie ontwikkeling geweest eigenlijk.
Zes weken mocht ik niet op verlof.
Dat is wel lang toch?
Ja, 6 weken, lang. 5.
Ja, was het zo lang?
Ja.
Dan wel begeleid.
Ja. Omdat ze wist dat ik ook weer weg ging lopen.
Ja, snelle beentjes.
Ja. Nou, het fietsje was gewoon heel snel van koppeling. Het fietsje was heel snel. Geweldig,
jongen.
Ja. Oh, dat was
en toen ben je ook nog een keer in het Vondelpark gevonden, of niet? Ja, toch?
Ja.
Ja, het was je daar gesignaleerd. Ja,
klopt.
Vondelpark gang. Dat was de derde keer.
En toen, ik was gesignaleerd, maar ze konden me niet vinden. Maar ik wist dat ik gesignaleerd was, dus toen ben ik zelf teruggegaan. Toen ben ik hier na een dag, kwam ik hier aanlopen in de avond laat. Ik ben er weer. En ik weet nog, Bianca kwam het toen ophalen.
Oh ja, werkte zij nog op de groep toen?
Ja. Bianca kwam het ophalen, toen moest zij me visiteren.
Oh ja, ook nog?
Ja, dat heb ik ook nog allemaal gehad.
Baba.
Ja, is dat nog steeds?
Nee, volgens mij niet meer zo. Nou ja, dat is ook eigenlijk meegegaan met de beweging. Ja. Dat we een, hoe noem je zo'n
detector ding
hadden we.
Ja, dat hadden we toen ook al, maar toen moesten we alsnog visiteren.
Het werkte echt gewoon, die kinderen waren zo slim om dingen te verstoppen. Dan was het in de plantenbak of ergens anders. Of ze liepen snel naar de groep en dan was je net even bezig met de anderen. En dan was het alweer ergens verstopt. Dus dat ging zo snel eigenlijk.
Ja.
Maar we mochten op een gegeven moment ook niet meer. Je kreeg wel een scheurjurk aan, maar wij mochten niet meer fysiek aanraken. En nu volgens mij is het zelfs zo dat alleen bij vermoeden dat er dan eerst een akkoord moet zijn vanuit de behandelverantwoordelijke bij het inzetten. Dus op zich nog goed, want dan heb je meerdere stappen te gaan kijken. Is het echt nodig dat je dat bij iemand moet inzetten?
Ja, ik weet dat nog, de allereerste keer dat ik...
Had je toen ook scheurjurk aan toen?
Nee, Vief, ik moest gewoon volledig naakt.
Weet je.
Ja, en ik weet nog dat ik toen kreeg ik de vraag van wie vind jij oké die jou gaat visiteren? Toen zei ik was Genevieve. En Bianca dan.
Hebben wij toen met z'n
tweeën
gedaan?
Jullie tweeën moesten toen met mij naar een kamertje. Echt? Ja, moest ik 3 keer kuchen.
Oh god, dat weet je niet meer.
Nee, gelukkig niet. Nee.
Je nagaat dat je dat zo vaak hebt gedaan dat je het gewoon niet meer kan onthouden. Vreselijk, eigenlijk.
Ja, dat is wel vaker gebeurd hoor.
Jeetje.
Echt wel vaker.
Uiteindelijk besloot je maar om niks meer mee te nemen. Ja,
nou, op andere manier. Toen was het dan binnen.
Zo slim waren jullie ook gewoon, hè?
Ja, maar je groeit op, maar voordat ik daar binnenkwam had ik daar nooit over nagedacht. Van, ik moet stiekem sigaretten ergens mee naar binnen nemen. Hier komt het moment dat je binnenkomt, je krijgt dat direct mee.
Drugs zijn een groot probleem voor een jeugdinstelling. Of hij nou gesloten is of open. Hoe je moet controleren, of controleren überhaupt zin heeft, het blijft een vraagstuk. Hulpverlener Koos.
Als je zegt, wij willen minder repressie. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek in lichaam en kleding. En toen ik net begon, stonden ze echt in de nixie. Nou, ik ben makkelijk naakt, zeg maar. En ik ben vrij opgevoed. Dus een kind dat in zijn blootje is, is voor mij geen probleem. Maar het gaat niet alleen over mij. Het gaat ook over zo'n kind. En er staat toch maar een vreemde kerel bij. Dus als je zegt, we willen minder repressief werken, of eigenlijk niet repressief werken, dan is het gevolg daarvan, ja, dat drugs makkelijker de instelling binnenkomen. En het is zelfs, want onze kinderen gaan ook op verlof. Dus ze kunnen het buiten ook gebruiken. Het is niet fijn, maar het biedt ook de mogelijkheid om het gesprek erover aan te gaan. Wat zijn nou de risico's? Wat is verslaving? Wat doet het met jou en welke plek heeft het in je leven? Zeker met deze leeftijdscategorie is het gewoon heel ingewikkeld. Want is het verslaving of is het middelenmisbruik? Met professionals heb ik het daarover. Middelenmisbruik is iets anders. En dat kan ontaarden uiteindelijk, hè, in een verslaving. En met deze leeftijd is het natuurlijk hartstikke risicovol. Maar ook wel heel natuurlijk dat ze experimenteren met middelen, seksualiteit, noem maar op. Voor ons oude knarren is dat soms heel beangstigend en moeilijk om daar afstand van te nemen of vanaf de juiste afstand naar te kijken. En dat is denk ik met elke generatie zo. Maar het belangrijkste is dat je er het gesprek over kan voeren en wil voeren.
Het gesprek erover voeren. Het klinkt voor de hand liggend. Je moet als jongere het gevoel krijgen dat er naar je wordt geluisterd. Ook over drugs.
En aan de andere kant als instelling heb je ook naar buiten toe je imago hoog te houden. En doet dit wel iets met je imago? Alleen ik denk dat je het goed uit kan leggen als je zegt, wij willen niet om de havenklap kinderen, want nu doen we dat dan met een scheurjurk aan, dus dan hoeven ze niet in een naki. En toch is het een onderzoek aan lichaam en kleding, wat een hele ingrijpende maatregel is. En als wij zeggen, nou, dat willen wij steeds minder, nou, dan is dit het gevolg. Dus dat kan je uitleggen, denk ik. Dat is hetzelfde naar de maatschappij toe. Als je zegt, wij willen kleinschalig, wij willen minder gesloten, we moeten de problemen buiten de instelling oplossen, want dat vind ik echt. Anders zou je elk kind dat dusdanig heftig gedrag laat zien tot zijn 18e opsluit en dan is het opgelost. Ja, dat is onzin, dat kan niet. Dus je moet het ook, een kind moet buiten de instelling oefenen en fouten mogen maken.
En dan is er ook nog het inzicht dat je als hulpverlener moet verdragen dat niet alles in één keer zomaar goed uitpakt.
Niet ieder kind lukt het om dat pad te bewandelen wat jij hem gunt, zeg maar.
Meestal weten hulpverleners niet hoe het verder gaat met hun jongeren. En andersom ook niet. Genevieve en Nina zijn elkaar blijven zien. Na een pittige start ooit hier in de koppeling, waar ze zitten terug te blikken.
Ik denk niet zozeer dat ik Nina ingewikkeld vond, omdat ik ook wel achter het gedrag kon kijken. Dus ik wist dat ook wel echt een verdrietig meisje was. Wilde heel graag ergens bij horen, waardoor ze ook, nou ja, in verkeerde kringen bevond. Ja. Waarin, nou ja, het voor Nina moeilijk was om nee te zeggen eigenlijk. En toen ze binnenkwam had ik eigenlijk van yes, deze ga ik onder mijn hoede nemen. Ik ga haar aanpakken eigenlijk. Ja. En ik denk meer ook vanuit een beetje een moedergevoel dat ik dat had. Dat ik dacht van ja, deze gaat me eerst helemaal, denk ik, de huid vol schelden. Ja. Uiteindelijk moet ik gewoon aansluiten en laten zien dat ik er voor je ben. En ja, eigenlijk vanaf het moment dat we dan best wel redelijk goede band hadden, konden we ook echt aan doelen gaan werken.
Ja, toen is het echt.
Toen had je zelf ook het gevoel, volgens mij, dat je ergens naartoe ging.
Ja.
En denk ik doordat we dus ook heel veel tijd met elkaar hebben doorgebracht. Zowel in moeilijke als leuke momenten. Want we hebben ook heel veel echt leuke dingen gedaan.
Ja,
waardoor we ook echt wel aan de band hebben gewerkt.
Ja.
Moet ik eerlijk zeggen dat je ook wel echt in een rap tempo toen bent gaan werken aan je doelen.
Ja.
En het is niet allemaal heel vlekkeloos verlopen toen de tijd. Maar je hebt wel echt goed je best gedaan. En je bent uiteindelijk ook nooit meer teruggekomen.
Nee.
Dus dat is ook echt wel super.
Ja.
En ik weet ook nog heel goed dat we zijn op kamp gegaan met de hele
geweldig
groep. Dat is een vakantiehuisje van Level nu eigenlijk. Maar het was toen nog Spirit. Toen waren we met de groep, waren volgens mij met z'n zevenen, dacht ik. En dat Nina dan ook wel ook wel eerlijk gewoon zei... we hebben gewoon in de nacht lopen blowen. Gewoon gezelligheid gehad.
Ja.
Maar dan waardeerde ik jouw eerlijkheid.
Ja.
Dus dat was ook wel dat ik dacht van... ja, jullie zijn ook nog wel pubers. Wij staan er niet voor dat jullie dat doen. Maar stiekem gedaan en dan uiteindelijk toch eerlijk durven zeggen... was ook wel een mooi dingetje.
Bij Genevieve had ik gewoon het idee dat ik... zeg maar, ondanks dat ik sommige dingen echt niet goed deed... kon ik het wel eerlijk zeggen... Zeg maar, Genevieve was voor mij een begeleider die gewoon, die kon mij raken. Die wist, als zij me aankeek, dan begon ik al te huilen soms. Maar zij wist ook wat zij moest zeggen tegen mij. En daardoor werkte het allemaal zo goed. Nina, doe het nou.
Ja.
Kom op, je kan het. Kom op.
Je kan het.
Je kan het.
Ja.
Dit was aflevering 3 van Geen Kind Meer Gesloten. Een podcast van Level, waaronder Jeugdzorg Plus instelling De Koppeling valt. Of intussen viel. Je hoorde hulpverleners Koos en Genevieve, die de mentor was van Nina... die als tiener tijdelijk in De Koppeling woonde. In aflevering 4 volgen we een van de laatste groepen van De Koppeling... die binnenkort gaat verhuizen naar een woonwijk. In hoeverre zijn ze er klaar voor? Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door financiële steun... van Stichting Het Vergeten Kind... en het bovenregionaal expertise-netwerk Jeugdhulp Noord-Holland... Opname en montage vonden plaats in 2022. Redactie Karin Schaafsma. Opname, interviews en montage Marije Schuurman-Hes. Compositie en uitvoering van de muziek Mai Rachel. Advies Katinka Beer en sounddesign en eindmixage Arno Peters. De makers bedanken alle jongeren en medewerkers die hun ervaringen deelden. Ook degene die je niet hoort in de podcast.